Welkom bij Joel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Joel Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
Ja, welkom luisteraars. En daar zijn we weer. Mijn naam is Joel Tillens. De podcast Joel Kleed Uit is wederom in de tweede fase over schizofrenie begonnen. En ik zit hier met verpleegkundige Lieke.
Hallo.
En verpleegkundige Pip.
Hallo.
Zijn we weer.
En ja, de vorige keer hebben we het gehad eigenlijk over geschiedenis en over Kreplin.
Ja, zo is de eerste ideeën over dementia praecox en hoe dan schizofrenie daaruit voort is gevloeid.
Ja.
Dat ze eigenlijk verrekte goed konden kijken en omschrijven die
Kreplin en Bleuler. Ja.
En we hebben ook de vorige aflevering al een beetje een voorzetje gegeven. We hebben jullie dat huiswerk gegeven, een artikel. En we willen eigenlijk met jullie doornemen. Hoe is het nou om schizofrenie te hebben?
Ja.
Hoe ervaart men dat? Hoe is nou die uiteenvalling die we de vorige keer eigenlijk hebben omschreven?
Uit het zicht naar binnen en naar buiten.
Ja, wat kan je niet per se alleen objecteren, maar wat ervaart diegene nou echt? Hoe gaat dat nou in zijn werk?
Ja, en hoe belangrijk het is om dat als hulpverlener heel precies te weten. Want als je het goed weet, dan kun je ook echt invoegen bij iemand met een psychose. En ja, dat is altijd toch het grote probleem bij mensen met psychose. Ze hebben geen ziektebesef, je kan niks met ze.
Ja, dat is wel een heel groot thema elke keer weer.
Ja,
ja en we hebben de vorige keer ook over gehad dat je wel aan moet passen. Alleen al in taal of zelf de golflengte.
Als hulpverlener,
Als hulpverlener zijnde, ja. En we wilden eigenlijk nog terug naar een klein stukje daarvoor. Jij hebt het wel eens over het medisch model gehad.
Mm-hmm.
Dat gaat niet helemaal lekker bij mensen met schizofrenie.
Nee, medisch model wil eigenlijk zeggen, je gaat naar de dokter en je zegt, god, ik heb dit en dit. En wat denkt u ervan, dokter? En de dokter doet onderzoek en zegt, ik denk dit ervan en dit moeten we maar eens gaan doen.
Ja, antibiotica kuurtje komt eruit voort.
Whatever.
En de patiënt voelt zich geholpen.
Dat werkt eigenlijk bij alle ziektes prima, behalve bij psychoses. Dus psychose is echt een uitzondering. Samen met dementie, maar een ander kopje thema. Bij psychose moeten we echt een heel ander model van zowel ondervraging, uitvraging, diagnostiek en behandeling doen. En daar gaan we de basis daarvoor leggen nu. En dan de volgende keer gaan we het over hoe je dat dan doet, hoe je de aanpak doet. Hè?
Ja. En want waarom werkt dit model dan niet? Wat maakt nou dat dat dit
omdat iemand met een psychose een totaal andere beleving van zichzelf en de wereld heeft. Dus als wij, stel je als dokter, praat je met een patiënt, dan ga je wel van dezelfde basis uit. Hè? Dan begrijpen we elkaar wel.
Ja.
Je spreekt dezelfde taal.
Eigenlijk, je spreekt dezelfde taal. We snappen elkaar. Oh, depressief dokter. Ja, ook. En dan dat en dat. Dus, dat ik dan suïcidale gedachten heb. Ja, dat hoort erbij. Oké. Dus dat is allemaal prima.
Ja.
Psycho-educatie. Alleen die psycho-educatie, als we die doen vanuit het huidige, zeg maar, DSM-gedachtegoed, waarin we zeggen van, ik zie, u heeft wanen, u hebt hallucinaties, uw denken klopt niet, uw realiteit klopt niet.
Want dat is wat ik zie en hoor.
Precies.
En
dan gaan we dan heel druk dat uitleggen. En wat zegt de patiënt? Van, dit is echt waardeloos, dit is helemaal niks. En daar zie je het eigenlijk telkens op stuk gaan. En dan zeggen wij, de patiënt heeft geen ziektebesef. En ik ben nog opgevoed van, leg het maar niet uit, heeft allemaal geen zin. Dus praat maar niet te veel met iemand met een psychose, maar praat er pillen in. Dat kreeg ik nog geleerd. Ja. En ik kan je zeggen dat ondertussen, dat ik 35 jaar in de psychosezorg zit, zijn er echt heel veel voor mij nieuwe inzichten gekomen die het veel makkelijker maken om toegang te krijgen tot de patiënt.
Ja, want nog weer terug naar het medisch model en dat niet zou helpen. Ja, eigenlijk denk ik ook alleen al heel simpel. tenminste, dat is wat ik wel heb ervaren, maar ik weet niet hoe jullie dat ervaren, is dat schizofrene mensen, mensen met schizofrenie, ja, die gaan ook helemaal niet naar de dokter. Die hebben helemaal niet de hulp van de dokter nodig voor nou, de vreemde belevingen die ze ervaren. Het is niet dat ze vragen, verwijs me eens door naar een neuroloog of zo, want volgens mij klopt er iets niet in mijn hoofd. Nee, ik kan me voorstellen dat die zich, nou, wat we vorige keer ook zeiden, of terugtrekken of misschien naar de politie gaan.
Absoluut, ja. Of dus die heel naar de koningin schrijven. Ja, koningin heeft echt heel veel dat soort brieven van, doe er nou eens wat aan. Maar het is logisch, want waar hebben we het over bij psychose? Gaat over je betekenisgeving, hè, van wat je meemaakt.
Ja.
Nou, als jij gewoon iets meemaakt, zegt dat de buren voortdurend over je praten, of dat je bedreigd wordt. Ja, als je bedreigd wordt, ga je dan niet naar de dokter? Ja, naar de politie.
Ja, tuurlijk. Ja,
aangifte doen.
Ja, ja, die buren zitten me in de weg.
Ja, maffia zit achter me aan, nou, whatever. Dus psychotische mensen zijn echt notoor bekend dat ze niet naar de dokter gaan. Daar niks te zoeken hebben. Sterker nog, daar krijgen ze ook nog het predicaat. Ja, u bent psychotisch, maar lees maar, u bent gek. Ja. Nou, als je het laatste wat je wil als mens is dat iemand zegt, u bent gek of uw realiteit klopt niet. Want wat betekent dat? U hoort er niet bij, bij ons, bij de normale mensen. En het ergste voor een mens is in dat isolement te komen.
Ja.
Dus ja, die mensen vermijden ons. En nou ja, wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd is, en ook onder invloed van het werk van Wouter Kussens, die eigenlijk fenomenologie, zo heet dat, de leer van wat mensen nou meemaken, heeft onderzocht, dat er zoveel te leren is waarin je wel dat gesprek aan kunt gaan. En daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja, want we hebben de vorige keer ook al iets genoemd over wacht nou met die diagnose. Mm-hmm. Ja, eigenlijk wat Kreplin en Bleuler ook een beetje deden. Gaan nou eens kijken, nieuwsgierig.
Ja.
Het vorige keer over gehad. Eigenlijk nog even terug naar die vervreemding ook.
Mm-hmm.
Want je hebt ons uitgelegd dat zo rond de 20ste levensjaar valt dat zijn een beetje uit elkaar.
Ja.
De eerste vervreemding komt. Je gaf het voorbeeld van een jongen in het studentenhuis die zich meer terugtrekt, hard geluid opzet.
Bouwt zich op dus.
Ja.
Het uit elkaar vallen.
Ja, de vervreemding die zet zich voort.
Ja.
Kan je ons nog eens doornemen hoe dat, hoe dat gaat?
Zeker. Nou, dus eigenlijk klassiek verhaal is dus heel vaak in. Is het ook in de tijd dat de patiënt die gaat uit huis. Hè? Rondom die 20ste ga je uit huis. Of je gaat een opleiding of je gaat iets doen. En wat zie je dan? Dat die mensen in de studentenflat of in hun eigen woning toenemend raarder zich gaat gedragen. Heel veel studenten, psychologen hebben hier ook mee te maken.
Ja, dat vertelde je. Ja.
Ja. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, op dat moment is wat Wouter Kussens prachtig beschrijft, is dat er een deconstructie van het zijn plaatsvindt. Nou, wat betekent dat? Dus eigenlijk deconstructie is gewoon het uit elkaar vallen van allerlei dingen die wij als volstrekt normaal vanzelfsprekend vinden. Nou, maar een beetje uitwerken. Dus wij zijn normaal, als wij het over onszelf hebben, dan zijn we ons lichaam, we zijn ons verhaal, we zijn onze geschiedenis.
Ja,
we zijn
ideeën,
we zijn afgegrensd van anderen.
Ja, hadden we aangestipt vorige keer al. Ja.
En dat valt steeds meer uit elkaar. Nou, dat betekent dat je volstrekt in verwarring raakt, hè, vervreemd raakt.
Ja.
Want dat je denkt, wat gebeurt er allemaal? Bijvoorbeeld mijn lichaam, als die beweegt, dan voel ik niet meer dat ik het doe. Maar het lijkt wel dat het automatisch gebeurt. Er zit geen verbinding. Hè? Dat schizofrenie weer. Verbinding tussen mijn eigen identiteit en mijn lichaam. Dus als mijn arm gaat bewegen. Of ik had een patiënt die ging vreselijk roken. En die zei, ja, maar dat doet die koffieshop-eigenaar. Die bestuurt mij.
Ja.
En dat is natuurlijk vreselijk eng. En dat die deconstructie kunnen we even doen. En wat er gebeurt is dat je je contact met je eigen lichaam. Je lichaam kan vreemd aanvoelen. En ook de grens tussen jou zijn, je lichaam, ook je persoon en de ander vervaagt.
Ja.
Nou, voor ons is dat volstrekt logisch dat ik jij niet ben.
Mm-hmm.
Nou, iemand met een psychose die kan in een gesprek zeggen, wie zei eigenlijk net dat? Zei jij dat of zei ik dat? Ik heb dat echt letterlijk zo meegemaakt.
Het vervloeit.
Dat vervloeit. Ja. Dat heet vervloeiing inderdaad. En dat is natuurlijk heel erg raar om zo eens te horen. Maar als je weet, realiseert dat in het brein van iemand met schizofrenie gewoon allerlei connecties gewoon ook echt gewoon kapot gaan. Dat is een beetje ons idee wat we nu hebben. Wat daarvoor nog normaal was, dat verdwijnt. En het zijn allemaal vanzelfsprekende dingen. En dat gaat dus meestal over zaken die non-verbaal zijn. Kijk, woorden, een psychoticus hoort ook gewoon woorden. Alleen, ja. Als je bijvoorbeeld hebt van, nou, dit is een tafel. Oh ja, psychoticus vindt het ook een tafel.
Ja, precies.
Maar als ik jou aankijk, wat dat dan betekent, nou, dan wordt het al veel complexer. Of als die iets ziet buiten. Wouter vertelt het voorbeeld van een verkeersbord. Hij zegt, ja, ik zie een verkeersbord, rood, rond, rode rand, wit vlak. Geen idee hoe ik ermee moet. Ik rijd er maar gewoon in. Nou, dat is gewoon een stopbord.
Ja.
Dus dat zo'n bord stop betekent, dat is dan verdwenen. Nou, je snapt wel, als dat in je hele leven plaatsvindt, dat je een enorm groot probleem hebt. Je snapt er niks meer van.
Dan wordt het een hele moeilijke, angstige wereld.
Ja,
eigenlijk.
De wereld wordt heel angstig. Het is net alsof jij opeens getransponeerd wordt naar een Engeland. Hè? Dus,
je gaat naar het buitenland en je hebt je niet goed ingelezen.
Nou, je gaat bijvoorbeeld naar Engeland, Libië of zo, of Libanon. Hè? Ja. Dan opeens. Ook merk je ook dat wat beschreven wordt, dat word je hyper alert. Hè? Een klop op de deur is niet, zou er iemand zijn? Nee, wow, wacht je, er gaat nu echt iets erg gebeuren.
Maar is dat dan die vervreemding, het niet meer snappen, het vervloeien van jezelf, je lichaam, je geest en omgeving, is dat dan waar de paranoïde uit voortvloeit?
Ja. Nou, wat eigenlijk, er gebeurt nog veel meer. Ook beschreven wordt, is dat een zaak, dat heet intentionaliteit. En dat wil zeggen dat normaal is onze intentie, of een beetje een moeilijk woord eigenlijk, maar richten wij ons op de buitenwereld. Wij zijn het centrum van de wereld eigenlijk, zo bezien we ons. Yeah. En we kijken naar de buitenwereld. Bij psychose draait het om en is de buitenwereld met jou de hele tijd bezig.
Ja, ja.
Dus dan is het opeens te begrijpen. En ook met grote importantie. Hè? Dus buiten, als iemand een handgebaar maakt, is voor jou. Als iemand iets roept, is voor jou.
Mm-hmm.
Als, nou ja, noem het allemaal maar op.
Ja.
Dat maakt natuurlijk alles heel erg eng. Dus eigenlijk mensen met psychose zitten eigenlijk in een continue alertie. Wat je ook bij soldaten ziet, hè? In Vietnam. Elk geluidje kan de vijand
constant
zijn.
Aan.
Dus hyper alert zijn, dat is ook een van de kenmerken van psychose.
Ja, ik moet denken aan toen ik in een kliniek werkte. En er was een patiënt die houdt heel erg van dansen.
Mm.
En dansen doe je vaak op muziek. Dus er stond bepaalde nummers stonden aan. En daar ging die patiënt echt compleet mee aan de haal. In eerste instantie ging dat dansen heel leuk.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment zag je dat de spanning opliep. En kon zich eigenlijk niet meer concentreren op het dansen. En we moesten ook echt stoppen. Mm-hmm. En de patiënt ging naar de kamer. En we bespraken het zo eens na. En vertelde eigenlijk dat die muziek opeens veranderde. Die teksten die veranderden.
Oh ja.
De patiënt werd echt aangesproken in de muziek.
Ja.
Dat ze bepaalde dingen wel of niet moest doen. Of die bepaalde boodschappen eigenlijk in die tekst. Ja, die waren opeens
specifiek
voor haar.
Specifiek voor hem, zeker. Ja. Ja, ja, voor haar, ja. Nee, dat is die intentionaliteit. Hè?
Ja.
Dus het wordt ook persoonlijk. Dus je ziet ook bij psychotische mensen dat ze eigenlijk voortdurend voelen dat ze in het middelpunt van belangstelling staan.
Ja, precies.
En zo kun je, als je dat weet, dan snap je ook dat de twee belangrijkste psychoses zijn de paranoïde.
Ja.
En de grootheidspsychose, toch?
Ja.
Maar dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Als het om jou draait, ja, dan ofwel word je achtervolgd, ofwel je bent heel belangrijk.
Je bent heel belangrijk, want iedereen kijkt naar me.
Ja. Dus voor mij was wat ik vroeger allemaal te horen kreeg, ja, je hebt dan allerlei soorten wanen, alsof dat allemaal losse dingetjes zijn. Nee, het is allemaal van hetzelfde basisprincipe. Dat jij wordt opeens het centrum van de wereld in plaats van andersom.
Ja, dat jij in de wereld zit.
Ja.
En dat komt puur omdat je die betekenisgeving eigenlijk helemaal kwijt bent.
Ja.
Dat is eigenlijk het beginsel van dat kwijtraken.
En dan ben je voortdurend, dan word je angstig, hyper alert. Nou, als je hyperalert moet zijn 24/7,
wow,
dan
ben je ook moe, joh.
Ieder mens die zal daarvan doordragen. Ja. En dus heel veel mensen met psychose zeggen ook, ik heb geen psychose, maar ik heb burn-out.
Oh ja, ja.
Nou, en die neem ik heel vaak over. Nee, die neem ik heel vaak over. Ja. Want dat is ook zo. Hè? Dus ze zijn enorm overladen met prikkels informatie. En informatie. Waar ze voortdurend maar iets van moeten maken. Want anders loopt het verkeerd. En dit is ook waarom we medicatie geven. Omdat niet...
Hier komen dat je van de benzo's om de hoek kijken.
Benzo, maar ook antipsychotica.
Ja.
Antipsychotica zijn gewoon angstremmers of prikkelverlagers.
Prikkelverlagers.
En dus je krijgt van een antipsychoticum geen nieuwe gedachtes. Dat is het even moeten goed duidelijk maken. Want sommige dokters denken, oh, antipsychoticum erin. Nou...
Banen eruit.
En dan zegt de patiënt ook, zo grappig, ik kan me nog herinneren, meermalen, dan stuur je iemand in, dan gaat er een depot in en na twee weken belt de assistent op, nou dokter, hij is psychosevrij hoor.
Kijk.
Ik denk, nou, vroeger dacht ik, nou wat mooi, maar ik ben later toen ik dit allemaal te weten kwam, eens wat dieper met die mensen gaan praten. Aan hun ideeën is niets veranderd. Alleen het is minder heftig.
Ja.
Dus op het moment dat de dokter vraagt... en hebt u nog wel stemmen of hoort u nog wel eens wat nu? Want de patiënt is inmiddels ook slimmer geworden.
Mm.
Psychosevrij betekent meestal dat de patiënt niet zo opgefokt meer is... dat hij gewoon kalm kan zeggen... nee dokter, maakt u zich geen zorgen.
Ja,
want wat wil een patiënt? Een dokter die zich geen zorgen maakt. Mm. Want een dokter die zich zorgen maakt... die gaat meer pillen geven of opnemen.
Ja. Ja.
Dus dat is een instinker dat wij denken dat we die psychose kunnen genezen. We kunnen wel, we hebben het even over schizofrenie nog steeds. Mm-hmm. Maar we kunnen het wel zachter maken. En dat is ook heel belangrijk. Want als je het zachter maakt, kan de patiënt ook weer aandacht voor onze wereld gaan krijgen. Dus die andere is niet zo heftig. En kan die weer aansluiten bij ons. En dat is in feite wat je wil.
Ja. Ja, dus je gaat die vervreemding, dat uit elkaar vallen, daar valt dan heel erg die betekenisgeving bij.
Ja, ja.
Nou, dan kan dan wel die paranoia en zo bij gaan passen.
Ja.
En dan, hoe ontstaan dan die wanen verder?
Nou, je hebt dan eigenlijk, dus dit heet dan de deconstructie. Dingen vallen uit elkaar en de patiënt is eigenlijk in wanhoop. En dan zie je dat, doet ieder mens, die gaat denken, ja, maar wat is er dan wel aan de hand?
Ja.
Nou, dus je ziet heel veel mensen met psychose enorm aan het studeren. Of internet afstruinen, echt dag en nacht. Om te begrijpen wat het is. Nou, ga internet afstruinen. En je gaat het vinden hoor. Want daar is alles namelijk te vinden wat je wil. Ja. Dus dan is het hacken of dan...
Ja, ik wil zeggen. Ja, ik denk niet dat ze echt Google psychose gaan intikken of schizofrenie.
Nee.
Maar ik zie op de afdeling wel dat mensen dan met chips en geluidsdempende... Oh, ja. Vloerbedekking gaan googelen, weet je wel. En allemaal supersonische, vaak zelfbedachte hulpredmiddelen.
Ja.
In de vorm dus van chips of andere elektronica die helpen bij het begrijpen van of het op willen lossen.
Ik heb heel wat mensen gehad met een chip in hun hoofd.
Ja, volgens mij past dat klassiek. Helemaal bij jou.
Ja.
Ja, maar dat is ook, kijk, als je denkt van, maar hoe kan het nou dat ik zomaar die gedachten hoor die volgens mij van iemand anders zijn.
Ja.
Ja, dan moet ik daar misschien een receivertje voor hebben, een ontvanger voor hebben. Nou, en dan kom je op een chip uit. En het leuke is, dus interessant is dat psychoses ook tijd en cultuur afhankelijk zijn. Want we zeggen, 50 jaar geleden had je geen chips. Maar toen waren het bijvoorbeeld geesten.
Mm-hmm. Of de duivel, toen waren dus de wanen die gaan een beetje met zijn tijd mee.
Ja.
Of wat op dat moment een thema is.
Kan het zich ook niet cultureel uiten? Dus bijvoorbeeld Surinaamse mensen, die hebben het ook vaak over Dinties en zo, weet je wel.
Absoluut.
En
absoluut.
Dat zijn natuurlijk ook vormen van een uiting. Dat is hun chip.
Ja,
ja precies. Ja.
Nee, dat is absoluut. Hè. En nou is Winti nog wat complexer.
Ja, nee,
omdat
daar
ook wel een normaliteit in zit. Hè, want het gaat over contact met de natuur en dergelijke. Maar
of bosgeesten, ieder, of weet ik van
ieder
wat.
Ieder mens zoekt zo vanuit zijn eigen begrippenkader een verklaring.
Ja.
Hè, dus bijvoorbeeld, wat is de meest klassieke grootheidswaan uit de oudheid? Dat was de waan dat je Napoleon was.
Ja.
Dat is toch de gekkie van Napoleon. Waarom? Napoleon was vroeger in de geschiedenis de grootste man ter wereld. Hè? Dat was hem. Nou ja, Napoleon, het zit niemand meer wat. Dus de grootheidswaarde die ik nu zie is koninklijk huis, prins, Jezus.
Ja,
die doet het altijd goed. Mohammed.
Die blijft nog wel even, denk ik.
President van Amerika. Ja. Nou ja, ik heb ze allemaal al wel gehad.
Laatste tijd veel corona. Ik had laatst een patiënt die zei van... Ja, en ik heb mij op een gegeven moment uitgesproken. Mm-hmm. En wat zag je? Er was geen corona meer.
Ja.
Oh ja.
Al die regels die gingen eraf. En hadden we aan die patiënt te danken.
Ja, ja, nee, dat klopt.
Nou, bij deze dank. Ja. Maar dat soort thema's. Ja. Het gaat
mensen
met
zijn voortdurend
mee.
Bezig om die gekke realiteit die zij meemaken. Om daar een verklaring aan te geven. Ja. Heel menselijk, heel normaal. Alleen loopt nogal eens flink uit de hand. Dus eigenlijk, je hebt dan eerst dus die deconstructie. Dingen vallen uit elkaar. En dan krijg je... Wat het heet de reconstructie. En dan ga je er opnieuw een nieuwe waarheid maken. En dan ontstaan de wanen ook.
Wie zijn die veroorzakers eigenlijk? Waar moeten we dan, in welke hoek moeten we het vinden?
Hoe bedoel je veroorzakers?
Van de psychose, van de wanen, van degene die er last van hebben.
Of er bepaalde mensen zijn die je vaak terug hoort in
of buren
in het
of
verhaal.
Zo, of familie.
Oh
daar
ja, nee, op die manier. Oké, ja. Nou, kijk, als je... Je hebt het gevoel, dingen kloppen niet. Dingen worden raar. En daar krijg je bij ook nog hallucinaties. Bijvoorbeeld, je hoort je stem. Er wordt over je gepraat.
Ja.
Nou ja, wie zou dat kunnen zijn? Nou ja, het is eigenlijk vrij logisch dat... Wie zijn er aan de beurt? De buren. Of de naasten. Mm-hmm. Of soms de hulpverlener. De mensen die in de buurt zijn. Het is nooit... kan ook wel eens iemand heel van ver weg zijn. Maar meestal zijn inderdaad buren, familie, hulpverleners... zijn de eerste mensen die als schuldigen van die gekke stemmen...
En dat is gewoon simpelweg omdat ze in de buurt zijn. Gewoon omdat zij de meest logische optie zijn. Omdat ze,
dat ze om
de patiënt heen staan.
Stel je voor, jij zit alleen in je kamer en je hoort je naam de hele tijd of commentaar op wat je aan het doen bent.
Ja, nee, dat kan niet iemand uit Amerika
zullen dat de buren wel zijn.
Ja.
Hè? En in die reconstructie gaat dus iemand denken, maar hoe kan dat dan? En dan enter camera's, microfoons, complotten, hacken. Mm-hmm. Verzin het allemaal maar.
Ja.
En dat is eigenlijk dus een eigenlijk begrijpelijke manier om die vervreemding een nieuwe vorm te geven.
En wat doet dat dan? Want we hadden het aan het begin, die vervreemding kan voor burn-out, stress, ellende. Zie je dan ook dat als iemand op een gegeven moment dat heeft gereconstrueerd, dat dan ook die spanning afneemt?
Ja, dat kan. Dat heet dan de uitgekristalliseerde waan. Dat je weet, maar ik ben nu helemaal een helderziende. Ik ben nu eenmaal een medium en ik zie het nu eenmaal dat jij het niet ziet. Ja.
Dat is dan oké, maar...
Nou ja, als dat een beetje in dat leven past... Hè, dan zie je dat sommige mensen die een soort wat grootheidsrust hebben... Mm-hmm. Ik had ooit een dame die was van Surinaamse afkomst... maar die zei, maar ik ben lid van de koninklijke familie. Die zat elke Prinsjesdag weer te wachten tot Prins Bernhard haar kwam ophalen.
Ach.
Ja. En die kwam nooit. En elke keer had ze daar weer een verklaring voor. Want
daar gaat die reconstructie weer. Ja.
Of weet ik veel wat. Hè? Want voor hun, vergeet nooit, is het de waarheid. Mm-hmm. En ik heb in mijn onbenulligheid, toen ik nog jonge dokter was, heb ik eruit geprobeerd te leggen dat iemand die creool zwart is, dat die nooit blank kan worden.
Mm-hmm.
Nou, dat begreep ik helemaal verkeerd, dokter Tielens. Ja, want Puff Daddy, de rapper, heeft een vat teer over mij gegooid. En sindsdien ben ik zwart.
Ah.
Snap je wel? Ja, dus dan, en dat, ook daar heb ik toch een tijdje mee lopen worstelen met haar. Maar het heeft geen zin.
Ja.
Als het zo is, het is gewoon werkelijkheid voor hun. En dat moet je heel goed realiseren.
En die mensen die berusten zich dan eigenlijk in die nieuwe waarheid voor hun?
Ja, berusten. Het is gewoon, je hebt niks anders.
Ja.
Berusten is wel heel erg van, ik accepteer het. Nee, ze zitten voortdurend in een vijandige omgeving.
Ja.
En dan zeg je eigenlijk van op het moment dat er medicatie gestart gaat worden, wordt dat wat zachter allemaal.
Ja. En dat is wat het doet.
Mm.
Dus ik zeg ook nooit tegen patiënten, het zou ook raar zijn, hè, van de dokter de Russen zit achter me aan. En dat ik zeg, als je dan 3 keer per dag handel neemt, dan...
Dan zet hij zien.
Alsof die Russen wegvluchten van de Haldol.
Nee.
Toch hebben we het te zeggen. Mm-hmm. Ik heb het gezegd en ik hoor het nog steeds. Nee, de stress. Dus we zullen daar straks in de volgende aflevering bij behandeling uitgebreid bij stilstaan. Zeker. Maar je moet een andere weg bewandelen dan wat is de realiteit.
Ja.
Nou, dus die reconstructie die is belangrijk. Dat die maakt de waan. En even kijken. Dus die reconstructie verklaart ook dat allerlei vreemde krachten belangrijk worden. Dus dat is vroeger God, maar nog steeds wel. Maar ook aliens, robots, internet, de complotten. En ook heel veel mystieke en religieuze verklaringen zitten erin. Want ja, die kunnen nog wel eens bijzondere dingen verklaren. Meestal zijn de buren zijn de klos.
Ik heb wel eens een patiënt gehad die... dat de buren die waren inderdaad zich eten met hele kleine gaatjes haar in de gaten aan het houden door de muren heen. Toen zijn we daar wel eens langs gegaan. En er zaten ook inderdaad allemaal hele kleine gaatjes in. Maar dat kwam niet door de buren. Dat kwam doordat zij dan vervolgens die cameraatjes weer uit wilden lopen pulken. Dus ook de hele woning was één grote
bende. Nou ja, ik kan je vertellen dat ik wel geleerd heb om niet gelijk te roepen. Ja, maar dat kan toch niet?
Ja.
Dus ik ga in het begin altijd mee. Niet mee in de waan. Ja, het klopt dat nee. Maar wel... U wordt afgeluisterd. Hoe zou dat kunnen? Nou, cameraatje in het plafond. Nou, ik heb echt menig plafonnetje opengemaakt.
Ja, ja.
Om te kijken. Heb ik een camera al aangetroffen? Nooit. Ik heb menig tapeje beluisterd waarop stemmen stonden. Huil op ruis. Geen stemmen gehoord. Dan kun je zeggen, ja, dat is teleurstellend. Maar toch merk ik dat heel veel patiënten het wel fijn vinden... dat je tenminste de moeite neemt om serieus jouw probleem te onderzoeken.
Ja.
En dat is heel logisch, hè? Ik kan me ook nog herinneren... iemand die zei, ja, de Joegoslavische maffia... die is elke nacht die met supersonische geluiden mij aan het beïnvloeden... En toen heb ik dus één keer in mijn leven, bij een echtpaar, heb ik overnacht.
Doe maar.
Ja. Wow. En want dat was altijd 's nachts.
Oh ja.
En toen heb ik daar overnacht. En ik ben een paar keer uit geweest. Dokter, het is weer aan de gang. En ik heb geluisterd en ik heb het niet kunnen vaststellen. En aan het eind van de ochtend, ik was doodmoe, wakker geweest.
Elke keer wakker gemaakt.
Toen zei die man, echtgenoot van die dame, zei, god dokter, ja, wat jammer dat u het niet heeft vastgesteld. Want dan hadden we echt wat gehad, wat niemand gelooft ons. Ja. Want de GGD gelooft het niet, politie. Toen zei ik, ik heb het niet kunnen vaststellen. Maar wat ik wel zie, is de enorme bak stress die hier is.
Ja, een lijdensdruk.
En dokter, dat klopt. En toen heb ik gezegd, nou, misschien moeten we daar wat aan doen. Want ik kan dus niks doen aan die Joegoslavische maffia.
Ja.
Maar kan wel iets doen aan de stress. En dat is het begin geweest van de behandeling.
Goed.
Dus dat is ook vaak de ingang. En die ook wel voor hun begrijpelijk is. Dus ik ben zelden op zoek naar het ontmaskering van
de waan. Van het idee.
De waan. Of het zoeken van de waarheid.
Oplossing.
Ja. Ja, in ieder geval niet wat de realiteit
is. Nee, precies.
En wij zijn zo getraind om naar de realiteit te zoeken, toch?
Ja,
en de realiteit is voor de duidelijkheid wat we met z'n allen vinden. Hè? Dat is realiteit. Ja. En dat is niet die van die psychose. Nou, er zijn ook wel, ik wil ook even een paar dingen noemen die ook vaak ziet bij mensen met psychoses. Is een aantal aparte zaken is... bijvoorbeeld tijdbeleving. Tijdbeleving kan helemaal anders zijn dan die van ons.
Ja, daar gaat het in dat stuk van Wouter ook over. Hè?
Ja.
Dat echt de tijd of juist heel veel sneller of heel veel trager kan gaan. Omdat je in een ander soort tijdperk zit.
Of stil kan staan. Dus verleden, heden en toekomst zitten in één.
Jemig.
Bizar.
Ja.
Maar vergelijk het een beetje met dromen. Freud zei al, psychose heeft veel met dromen, daar had hij gelijk in. In een droom is ook alles in één.
Mm-hmm, klopt.
En dat is niet en toen. Nee, bam.
Een
soort
compact balletje.
Ja.
Ja, en dan kan je 's ochtends vaak slecht navertellen wat er nou...
Dus dat zijn dingen die kunnen. Ik kan me herinneren een gesprek met een patiënt die zei... Ja, mijn tijd loopt de helft zo snel dan die van u. Laat maar even kijken naar die horloges. Nou ja, goed.
Ja.
ander ding is bijvoorbeeld andere. Je krijgt magische betekenisgeving, bijvoorbeeld over getallen. Dus numerologie. Nou,
777?
Bijvoorbeeld.
Is dat meer?
Nou ja, je hebt een aantal die geaccepteerd zijn. Ja, hè? De 666, het getal van de duivel. Ja. En hè, dus je zit ook wel een beetje in de rand van. Kijk, er zijn mensen van, ik denk, die komen ook op de paranormale beurs en zo. Of die zitten in heavy metal bands. Die hebben ook contact met de duivel. Mm-hmm. Maar die weten nog wel dat het ook een soort metafoor is.
Ja, de crossroads.
Hoe uitzicht dat dan in een psychose?
Dat mensen kunnen je dan hele verhalen en vaak helemaal opgeschreven van, nou ja, maar dit is 8 en 9 en dat is natuurlijk 12 en dat was mijn huisnummer en toen, nou ja, en daar ga je dan. En opnieuw een manier om van die verwarring iets te maken. Dus met de getallen heb je dat. Wat ook bijzonder is dat ruimte kan bij psychose in de war raken. Dus dat is in een droom kunnen dingen geen perspectief hebben. En die kunnen ook verwarrend zijn in een betekenisbeleving. Dus ook ruimte hier en elders kan door elkaar lopen. Ja, het is echt heel raar. Omdat
bijna niet te vatten.
Dus, nee, dit is ook soms bijna niet te vatten. En ik moet bijna teruggrijpen naar mijn eigen dromen. Dat ik denk, oh ja, ja daar kan het ook. Dan kan ik hier zijn, maar opeens ook gewoon ergens anders. Bij mijn oma
klopt. Ja, je stapt in je droom vaak niet in de auto 20 minuten rijden en dan,
precies. En dan ga je daar even beleven.
Dus, en dan 20 minuten wachten in de auto. Nee, ja. Dan ja. Klopt.
Dus daar zie je dingen.
Voorbeeld.
En wat ook een interessant ding is, is over het algemeen worden psychoses als naar beleefd. Hè? En dat klopt ook al. Meestal psychose niet leuk. Maar vergeet ook niet dat een psychose ook een enorme vrijheid geeft. Psychotische mensen zijn vaak heel vrij in denken en verbanden leggen. Hè? Hoog associatief, zoals dat heet.
Ja.
En het geeft ook wel een zekere bijzonderheid. Sommige mensen zijn zieners, zijn voorspellers, zijn de messias, zijn bijzonder. En soms moet je nog wel eens nadenken hoe hard je daaraan wilt tornen. Want je kan ook iemands identiteit omverhalen.
Ja.
En dan is jouw waarheid misschien wel geschied. Maar vervolgens heeft de patiënt helemaal niks meer. En
ligt hij weer
maakt
in
hier
de
een eind aan. Dus weet dat ook. Hè, het heeft ook. Daarom vind ik psychotische mensen ook echt bij tijdwijl heel interessant. Omdat die ook echt soms heel diep filosofisch kunnen nadenken. Dat ik denk, Jezus, ja.
Prachtige zo kunstwerken kunnen maken.
Ook, maar bijvoorbeeld over vertellen over de ondergang van de wereld. Dan denk ik, nou, kan je aan een end volgen? Wij hebben ook oogkleppen op. Dus tip voor de behandelaars. Er zit ook heel veel, toch ook wel heel veel leuks en bijzonders in filosofische zin te beleven. Ja, ja dit is een beetje eigenlijk wat de fenomenologie ons brengt.
Ja. Ja, veel mooie voorbeelden eigenlijk. Dus nou, we hebben het gehad over het medisch model. Hè, de dokter help. Ja, dat gaat je niet lukken met mensen met schizofrenie.
Dat gaan we de volgende keer bespreken. Hoe dan wel?
En hoe dan wel? Dat gaat helemaal komen voor jullie. Nou, de patiënt is vaak niet ziek. Dus je hebt echt een andere ingang nodig.
Ja.
En het is goed om je elke keer weer te verplaatsen. Proberen te verplaatsen in de patiënt met. Hoe is nou die vervreemding en die complete deconstructie? Ja. En dus, hoe logisch is dan vervolgens de reconstructie? En probeer daar iemand in te begrijpen en in te ondersteunen.
Ja, als je dat proces snapt, in ieder geval dat spreek ik voor mezelf, dan maakt het me veel makkelijker om een veel verstandiger gesprek te hebben. In plaats van, ja, wat jij denkt klopt niet. Nou, we hebben altijd nog een leestip hè, aan het eind van het programma. Nou ja, die leestip is eigenlijk toch opnieuw het werk van Wouter Kusters, denk ik.
Ja.
Hè, als je echt ervoor wil zitten, 700 pagina's, de filosofie van de waanzin. Als je de simpele versie wil hebben, dan moet je mijn boek lezen. In gesprek met psychose deel 2. Wat ik samen met Wouter, of onder zijn regie, heb geschreven. Waarin het wat in Jip en Janneke taal is verteld. Wouter heeft ook aardige podcasts. Is ook leuk om naar te luisteren. Dus
Ik wil wel nog even. Hè, we hebben weer heel veel theorie gehad. Maar ook hele mooie praktische voorbeelden. Ik wil toch even terug naar die spreekkamer.
Ja, resume.
Resume voor de spreekkamer. Want we hebben allemaal jonge dokters en zusters. En verpleegkundigen en weet ik voor wie allemaal aan de andere kant die meeluisteren.
Ja.
Wat voor tips heb je voor in de spreekkamer?
Nou ja, ik dat
dokter, ik word gevolgd. Als ik in bad wil, dan gaan de buren mij volgen met een microfoon.
Nou, dan, dat is heel vervelend. Daar moeten we dan maar eens even naar gaan kijken. Mm-hmm. Dus ik bezie me altijd als een rechercheur. Hè, de inspecteur Columbo-houding noem ik altijd maar.
Ja.
Naïef, oplettend, geïnteresseerd. Vertel mij.
Mm-hmm.
En houd je conclusies echt heel veel gesprekken nog gewoon onder de pet, ook al denk je, oh, ik weet het al, psychotisch, niet doen. Verdiep je, laat de patiënt vertellen. En als je dat neutraal kunt doen, en dan zul je zien hoeveel informatie je krijgt, hoe graag de patiënt het je ook wil vertellen.
Mm-hmm.
En ik heb ook, dat heb ik van die Xavier Amador geleerd, van wacht met uitleg. Ja, maar wat heb ik dan, dokter? Ik zeg, nou, heel moeilijk, ik moet echt nog wat meer van u weten. En pas als je dus je moet de tijd nemen als je met een psychotisch iemand contact wil maken. Als je denkt ik ga dat even snel doen, dan ben je aan het rommelen. Ja.
Ja. Nou, prachtig, mooie tips, mooi gesprek, veel geleerd weer.
Waar gaan we het volgende week over hebben?
Nou, gaan we kijken over hoe kunnen we het gesprek aangaan met iemand met een psychose en hoe kunnen we het begin van dan een behandeling maken.
Ik kan niet wachten.
Ik kan ook niet wachten.
Dank, dokter.
En de luisteraar ook niet. Tot ziens.
Tot volgende.
Dag.
Dank voor het luisteren naar Zoel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoelkleeduit.nl. Je vindt daar contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoel te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.